Ja, goedemorgen allemaal. We zijn er allemaal weer. Ik zie ook de Vuul Heil in Zegen. Dat is Urks. Voor veel heil en zegen, als ik het goed vertaal. Ik denk het wel. En jullie ook die kijken. En ja, we zijn gezegend natuurlijk, maar dat we ook maar gezegend mogen worden in onze wandel. Ja? En Maarten die is ziek, dus... Dat ook hem gedenken in onze gebeden. Ja, de moeder van Paula die is ook niet in goede doen. De vader van Helene. En zuster Paula uit Enschede die ligt nu ook in het ziekenhuis. Die was heel erg grieperig. En dat slaat dan helemaal op haar. Waar ze allemaal niet aan geholpen is in het verleden. Dus ze is ook niet in goede staat. En ze heeft ook antibiotica gekregen. En dat moest ze nog een paar dagen doen. Maar die ligt in het ziekenhuis in Leiden-Dorp nu. Want ze kon maar niet naar huis toe. Ze zat daar. Ze moest natuurlijk dingen uitzoeken voor de huis in nieuwe appartement in Den Haag. En toen kreeg ze een bloedneus. Een behoorlijke bloedneus. Hè? Heftige bloeding. Dus ja, ik denk dat ze er nu nog ligt. Dus ja, het is allemaal...
Maar ze gebruikt het bloed.
Ja, ja. Dus ja, dat is allemaal heftig. Dus ik zou zeggen... Ja, het lichaam der zonde. Het lichaam is doods. Ja, op weg naar de eeuwige verlossing. Toch? Jaap las het net al. De verlossing van ons lichaam. En daar zien we naar uit. En, dus we kunnen allemaal voornemens maken. Je weet, dat is traditie dat men dat doet. Of je doet het helemaal niet. Ja. Je kan terugkijken naar het afgelopen jaar. En vroeger als kind keek ik altijd naar die overzichten. Dat vond ik altijd geweldig. En nu heb ik helemaal niet meer. Ik denk, ja, dat is verleden. Dat is allemaal gepasseerd, weet je wel. Ik kijk liever nu naar de toekomst. En wat gaat het nieuwe jaar mij brengen? Veel hangt af van... De beslissingen die ik in mijn leven neem. En wat het nieuwe jaar gaat brengen. Dus ja, nou ja. Wij zijn in Titus 2. Toen dacht ik, ja. Als je nou over goede voornemens hebt. Dan past dat wel precies eigenlijk. Precies dat wij dit aan het behandelen zijn. Op dit moment ook wel. Want Titus 2 vers 11 en 12. Daar zijn we dus nu mee bezig. En vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Nou, en als je het over voornemens hebt in je leven, lijkt mij dat een mooi voornemen dit, toch? Ja, en dat ook, kijk, het is verschenen alle mensen en onderwijst ons, maar wat onderwijst de genade ons? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakenen. Nou, dat is een mooi voornemen, ja, dat wij de goddeloosheid zullen verzaken, ja. Het niet zullen doen, zullen verloochenen. En de wereldse begeerlijkheden. Nou, we hebben het de afgelopen keer daar al naar gekeken. Dus dat hoeven we niet weer opnieuw te gaan leren. En dan matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nou, dat zijn mooie voornemens als je die wil voornemen voor dit jaar. Het is natuurlijk een voornemen, ja... Kijk, wij praten in feite over de gehoorzaamheid des geloofs. En dat hangt niet af van één moment dat je dat... Maar je dat voorneemt. Het is een voornemen... Ja, weet je, het is gehoorzaamheid aan het geloof. En dat doe je, of je doet het niet. Maar waar het om gaat is dat je de keus gemaakt hebt om dat te gaan doen. Dat je de Heer wil dienen. Nou, en dan, dat doe je als je dit vers gehoorzaamt. En het is op basis van de zaligmakende genade Gods die ons gaat onderwijzen. Dus daar wil ik met jullie even dat verstrengelen met het nieuwe begin van het nieuwe jaar. Zullen we eerst in gebed? Ja, Vader, ik wil u danken dat wij hier met elkaar zijn. En we zijn zo dankbaar, Vader, want iedereen wenst elkaar natuurlijk een gelukkig nieuwjaar en een gezegend nieuwjaar. En wij als genadige gelovigen weten als geen ander wat het is om gezegend te zijn. Want wij zijn sowieso gezegend, Vader. En toch, Vader, bid ik ook dat wij ook... In het nieuwjaar ook weer uw woord als hoogste autoriteit zullen hebben. Niet dat we het alleen weten, maar het ook zullen lezen en het ook naar zullen handelen. Als de autoriteit van ons leven. Wilt u ons daarom ook nu weer licht geven op deze verse, Vader. Zodat we weer gesterkt huisarts gaan. En dat vraag ik en dank ik alles voor ons. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ik denk, wat betekent dat eigenlijk gelukkig? Nou, ik dacht over na, dacht ik, ja, zit het woordje lukken in. Wat is geluk? Dat iets volgens mij, dat alles lukt. Ja, dat het gelukt is, toch? Dan ben je gelukkig. Als de dingen die je graag doet. En als het allemaal, nou, meestal wil je geen negatieve dingen. Je wil leuke dingen, goede dingen. Dus als, en dan voelt men zich gelukkig. Wij weten, het hangt niet van de materiële dingen af natuurlijk. Hè. Het hangt van jouw identiteit af, die je hebt in Christus. Maar toch een gelukkig nieuwjaar, dat het allemaal maar mogen lukken voor jou in dit jaar. Nou, wat bedoel je daar dan mee? Nou kijk, als we hier kijken, we hebben het afgelopen keer al over het matigheid gehad. En ik weet niet of je nog weet, dat Romeinen 12 vers 3, dat hij zegt dat wij niet gaan denken boven hetgeen geschreven staat. Dat je niet gaat denken boven jezelf, boven hetgeen wat in de schrift geschreven staat, naarmate God de mate des geloofs aan ieder toebedeeld heeft. Dus er is een standaard die God ons heeft toebedeeld. Dat je gaat denken, in Romeinen 12 staat het ook in het verlengde van de vernieuwing van ons denken. Dus dat wij mogen georiënteerd zijn op de zaligmakende genade Gods. Niet alleen voor je redding, maar ook voor je wandel. Dat moet ons denken zijn. Dus als je de Romeinenbrief leest, dat wij dan ons denken daardoor laten vernieuwen over de gekruisigde Christus, wat betekent dat voor mij? En dat ik dat ga toepassen in mijn leven. En alle dingen zal beoordelen. Want er gebeurt hier van alles deze wereld aanstaande jaar. Dat hoeven we ons echt niet op voor te bereiden. Het is gewoon zo. Maar het gaat zo en zo en zo. Maar wij in al die omstandigheden, dat we dat zullen beoordelen met die mate des geloofs. Merk hetgeen ik zeg, zegt Paulus. Doch de Heer geeft u stand in alle dingen. In het woord en daar het ook. Wij hebben het hoogste onderscheidingsvermogen van alle mensen in de wereld. Ja? Omdat je kent Gods plan. Je weet het ook in te delen. Nou, dan moeten wij dus ook matig leven. En dat betekent ook natuurlijk, we hebben het ook gezien, dat denken wordt veranderd. Wij gaan denken zoals de Heer Jezus, zoals God denkt over ons. En gaan ook de dingen beoordelen. Maar we gaan ook handelen zoals God wil dat wij doen. Nou, velen kijken naar Christus op aarde. En zeer zeker, er is geen beter mens op de wereld. Ja, hij heeft altijd rechtvaardig gehandeld. Maar wij kijken ook naar Christus, maar in Paulus, om te leren in die omstandigheden. En dan gaan wij dat denken, de zin van Christus in ons krijgen. En dan zal je zien, de basis van ons handelen, dat moet de liefde zijn. Ja? En daarna ook die ene man die dan nog niet op de juiste hoogte van het geloof was, nog niet genoeg wist, net in de boodschap. Ja, jij kan je natuurlijk al je rechten toe-eigenen en ik zal het allemaal uitoefenen. Of je beperkt jouw vrijheid iets, of voor die ander, om die op te bouwen. Ja, dat is Christus, ja. Dat is het gevoel van Christus zij ook in u, zegt Paulus. Wat had hij gedaan dan? Hij heeft zijn leven gegeven. Hij had alle recht om te zeggen, ik heb toch niet gezondigd? Waarom zou ik aan het kruis gaan? Ik heb niks gedaan. Dat recht had hij. Maar dat heeft hij opzij gezet. Waarom? Voor de ander, voor ons, voor mij. Om ons het eeuwige leven te kunnen geven hierdoor. Ja, dat is in Amerika zouden we zeggen, dat is high ground. Dit denken. Dit niveau, ja. Want dat gaat compleet tegen onze natuur in natuurlijk, ja. En we weten allemaal, we zijn opgegroeid allemaal in deze wereld. Voort wat, hoort wat. En er gaat alleen de zon gaat voor niks op. En zo is het ook. Want wil je wat krijgen, dan moet je er wat voor doen. Anders dan verdien je het niet. Maar hier is het andersom. Wij moeten leren, ja, dat wij het moeten ontvangen. En dat wij het moeten geloven. En dat wij het aannemen en dat hij het in ons doet en dat hij het in ons gaat uitwerken. Dus die matigheid, ik wou ook met jullie even nog even naar een in Spreuken 16 vers 32. Matigheid staat ook op de eerste plaats in het rijtje, als het over die drie punten, die laatste drie punten gaan. Spreuken 16 vers 32. Dat heeft dus met onze zelfbeheersing te maken. De controle over mijzelf. Dat ik. De genade die zorgt dat ik. 16, ja, Spreuken 16, vers 32. Dat ik controle over mijzelf heb. Tegenovergesteld, dat je bedachtzaam bent. Zelfbeheersing. Over jezelf. Zelfbeheersing. Dat je jezelf beter beheerst. Dat kennen we al eens. Hè? Dat je dat tegen iemand zegt. Joh, beheers je eventjes. Nou, dan weten we allemaal in wat voor staat die persoon is, hè? Hij heeft zichzelf niet meer onder controle. Gaat hij dingen doen en zeggen misschien, als je, dat hoor je niet te doen. En waar hij misschien later wel spijt van krijgt. Nou, Spreuken 16 vers 32. dat zegt daar ook iets over die matigheid. De langmoedige is beter dan de sterke en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Dus de langmoedige is beter dan de sterke en die over zijn geest heerst, die is beter dan die een stad inneemt. Dan denk je, ja, wat bedoelt hij nou mee? Nou, dat betekent dat jij heerschappij verkrijgt over je hartstochten, over je lusten, je emoties. Zoals bijvoorbeeld toren. Dat is ook een emotie. Iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Nou, iemand die een stap inneemt, weet je, die maakt allerlei plannen en berekent zijn kansen. En dan weet hij ook het aantal soldaten en wat technieken, tactieken. Daar gaat hij allemaal over denken voordat hij tot de aanval ingaat. En dan neemt hij de stad in, ja. Maar toch is iemand die heerst over zijn geest, is nog beter dan degene die een stad inneemt. Dus dat geeft wel aan hoe moeilijk het is om jouw geest in toom te houden. Ja? Bijvoorbeeld in de context gaat het ook over bijvoorbeeld over toren. Nou, wat is Paulinus uitleg voor de matigheid voor ons? Dat ik mezelf onder controle heb. Nou, dat is overwin het kwade door het goede. He, want wij zijn gauw geneigd natuurlijk het andersom te doen. De matigheid is, want wij zijn er van nature geneigd om gelijk terug te slaan. Ja? Kwaad met kwaad vergelden. Nee, overwin het kwade door juist goed te doen. Kijk ook in Spreuken 25 vers 28. Het zijn een beetje vergelijkbare versen, maar ik vond ze wel treffend in verband met die matigheid, onze zelfbeheersing. Een man die zijn geest niet wederhouden kan, is een open gebroken stad zonder muren. Wat zegt dat nou helemaal? Iemand die zijn geest niet wederhouden kan. Dus in verband met, nou ja, bijvoorbeeld iemand die gelijk erop loslaat bijvoorbeeld, die gelijk wil gaan meppen of gelijk wil gaan vechten of gewoon doet wat eigenlijk zijn hart op dat moment hem ingeeft. En die dus zich niet laat controleren door zijn verstand. Geest, verstand. Want je verstand zegt, nee, wacht eventjes. Dus je kan je geest dus wederhouden op een of andere manier. Ja, dat is nou de zaligmakende genade die mijn geest weet te onderhouden. Dat ik zelfbeheersing krijg, dat ik matigheid heb. Want ja, kijk, iemand hier in dit vers, die heeft heerschappij over zichzelf. Als hij zijn geest wel zal weten te weerhouden. En dat wil zeggen, dat zijn de lust en de hartstochten. Wat is een opengebroken stad? Nou, als een stad, de muren zijn opengebroken, een muur die wordt neergehaald, nou dan weet je het, alles slechte, dat gaat erin. Want ze gaan hem veroveren. Die muur is niet voor niks, hè, om hem tegen te houden. Als het, de vijanden wil je tegenhouden, dus dan is die muur. Dus ja, dan zie je, een man die zijn geest niet kan wederhouden, die is te vergelijken met een open stad, zonder muur. Iedereen kan erin en het goede wordt er allemaal uitgegooid. En de vijand heeft dus in feite, zou je kunnen zeggen, een vrijspel. Nou, dat is dan bij ons. Dus een open stad, wat is dat? Dat is een prooi voor wie? Voor de vijand. Dus als ik iemand ben die niet matig ben, mijn geest niet weten kan wederhouden, ben ik ook een prooi van Satan. En daarom zegt Paulus ook, breng alle dingen in het gebed. Wees geen ding bezorgd. En wat geeft God ervoor terug als wij alle zorgen bij hem bekendmaken? Zijn vrede. Want die zal mijn harten en zinnen, mijn zinnen, mijn harten en mijn geest, zal die wat? Bewaren. In Christus Jezus ons Heer. Bewaren, wat betekent bewaken? Die vrede van God, niet met God, maar van God, is eigenlijk die muur die mijn hart en mijn emoties weet te bewaken. Tuurlijk komen dingen in je leven die misschien heel vervelend zijn. Je zal je kind bijvoorbeeld, die zal weggelopen zijn, die is een dag weg. Dan kan je natuurlijk helemaal in paniek raken. En toch ben ik van overtuigd dat de vrede van God, dat hij je dan toch die beheersing zal weten te geven. En dat is die vrede. Dat is die muur, ja. Dat is die vrede van God, die muur die dat beschermt, ja. En anders ben je iemand die is niet matig, is onmatig. Nou kijk, Spreuken 29 vers 11 en dan gaan we gauw door naar de volgende. 29 vers 11. Een zot laat zijn ganse geest uit, maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts. Dus het is een teken van zwakheid als je het bijvoorbeeld altijd maar zegt dat het in je opkomt, zonder na te denken. Dat vergelijkt de Bijbel met een zot. Of dat je bijvoorbeeld, ik heb het hier ook bij, in verband met toren, dat je gewoon, hup, gelijk. Paulus of de Bijbel vergelijkt dat met een zot. Ja? Je moet niet je ganse geest uitlaten. Maar dat komt, hij heeft geen controle. Hij denkt niet na voordat hij wat doet. Dus wat zegt men over wijsheid? Ja, wijsheid is niet iemand die gelijk. Blablabla. Want de Bijbel zegt al, in de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet. Maak heel gauw fouten. Dus denk eerst na. Houd je geest weder. Wees matig. En denk niet boven hetgeen geschreven is in de Bijbel. Denk Bijbels. En dan weet je de geest wederhouden. En dan zegt Paulus ook, zodat je laat je woorden dan met zout besprengd zijn. En wees niet gelijk een dwaas die gelijk maar eruit kraamt zonder na te denken. En domme dingen zegt met ook gevolgen natuurlijk. Oké, we gaan naar Titus. Dit wou ik nog even over die matigheid zeggen. Dat is dus onmatigheid, ja. Dat is onbeheerst. Nou, Titus. De tweede is, of het zijn totaal 5 punten, maar van het matig, rechtvaardig en godzalig, die 3 punten. Nou, het matig leven heeft dus te maken met mijzelf. Ja. Ik moet natuurlijk wel de keuze maken, en dat komt door het vernieuwde denken. We weten allemaal, zeker toen je deze boodschap leerde kennen, dat je denken natuurlijk totaal veranderd is. Dat heeft te maken met de gezonde leer. Nou, nu krijgen we te maken met het rechtvaardig leven. Is dat ook een mooie keuze om te doen in ons leven? De wereld zegt allemaal vrede, vrede, gerechtigheid willen we al. Ja, toch? Maar die vrede komt er niet als er geen gerechtigheid is. En als er nou geen mens gerechtig is op deze aarde, gaat dat dus ook nooit wat worden. Dat weten we. Maar Paulus spreekt over onderwijst ons. Wij hebben de zaligmakende genade. En die onderwijst ons. Dus mijn voornemen, ja, is ook om rechtvaardig te leven. Niet alleen in mijn zakelijk leven, is ook belangrijk, maar ook in mijn persoonlijk leven. Dat is wie jij bent, waar je bent in deze maatschappij. Waar je ook leeft, waar je ook woont, waar je ook werkt. Het gaat erom dat wij rechtvaardig leven. En wij hebben ook een instrument voor. Kijk, 2 Timotheüs 3 vers 16. Gods woord, dat is rechtvaardig, toch? Ja. 2 Timotheüs 3 vers 16. Al de schrift, de hele Bijbel. Daarom is het ook goed dat je de hele Bijbel gewoon leest. Tuurlijk de brief van Paulus. Maar het is zeker niet verkeerd. Paulus citeert heel vaak het Oude Testament. En weet je wat hij dan zegt? Gelijk geschreven is. Hij zegt nooit dat het vervuld wordt door ons. Maar heel veel dingen zijn wel in overeenstemming, zoals de Bijbel. Want Abraham, ja, het doel van God was bij, voor de benedering der genade, ook iedereen tot geloof te brengen. Dus ja, die schriften zeggen, zoals in de profeet geschreven zegt Jacobus, zegt hij in Handelingen 15 ook, dat is in overeenstemming met wat de profeten schrijven. Ja, dat ook de heidenen gelovig worden. Alleen het is nu onder een ander programma. Maar goed, de schrift is dus van ons, is van God ingegeven, geïnspireerd en nuttig tot lering. Dat is de leer. Tot weerlegging. Je zou kunnen zeggen, dat is om tegenbewijsvoering te kunnen geven aan ons. Ook tot verbetering, dat is de correctie. En dan tot onderwijzing, dat is een onderwijs, wat is onderwijzen eigenlijk? Dat is instructies geven, instrueren. Kijk, die in de rechtvaardigheid is. Dus Gods woord, dat traint en disciplineert mij en jullie in wat? In de rechtvaardigheid. God is heilig, hij is recht. Ik was vorige week nog bij de dokter. Nou, ik heb weer een mooie getuigenis kunnen geven aan het evangelie. En op een gegeven moment zegt ze, ja, we moeten nou wel verder, want ik heb natuurlijk nog meer patiënten. Maar dat was wel leuk. En toen zei ze, het is wel echt een goed gesprek, dus ik heb het evangelie echt kunnen horen. Maar toen zei ze, ja, ik zie heel veel mensen doodgaan natuurlijk. Ja, dacht ik, ja, dat is waar, joh. En de meesten sliepen heel vredig in. Dus met andere woorden, dat is toch wel een bewijs dat hiernaast allemaal liefde en vrede allemaal. Nou, ze hadden wel even een gesprekje over. Er is veel meer over te zeggen, dat ga ik nou niet doen. Maar uiteindelijk was het wel zo van, dus ja, het is allemaal ik geloof in de liefde. Ik zei, nou, helemaal mee eens. Want daar heeft hij zijn leven, dat kan je ook zien aan het kruis, dat hij dat heeft gedaan. Dat is de liefde voor jou en voor mij. Ik zei, maar ik hoor alleen niks over rechtvaardigheid. Ja, toen was het echt stil. Mensen weten het, hè. Mensen weten het. Er is een God die de zonde straft. En daarom heeft men het daar liever ook niet over, als je nog niet zelf weet dat je van je zonde verlost bent, ja. Dus nou ja, oké, dan heb je de rechtvaardigheid. Nou ja, dan houdt de liefde over, ja. Maar ja, het is niet compleet. Het kruis laat wat zien? De liefde van God, maar ook zijn rechtvaardigheid. Hoe hij denkt over de zonde. Ja? Dus ja, maar de rechtvaardigheid, de Bijbel, dat leert ons, die instrueert ons dus in de rechtvaardigheid. En dat hele vers 16, als je dat dus in je leven gebruikt en toepast, nou dan ben je dus in vers 17, ben je volmaakt, dat ben je, maar dan ben je volmaakt tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. En goed werk, dat heeft ook met rechtvaardigheid te maken. Als je allemaal goede dingen aan de mensen doet, doe je nooit kwaad. Nou, dan, ja, wie kan erop tegen zijn? Helemaal niemand. Dus ja, dus dat is de rechtvaardigheid, dat heeft te maken, de zaligmakende genade. Het voornemen is ook rechtvaardig te leven. Ja, dat heeft dus te maken met, ja, mijn leven hier op aarde, in de situaties tussen de mensen met wie ik leef, waar ik mee te maken krijg. Ja, rechtvaardig, dat is je wandel. Je leventje. Nou, en dan zegt de Bijbel dat wij moeten natuurlijk, ga even mee naar 2 Thessalonicenzen, een paar bladzijden terug. Zegt daar een aantal dingen over, 2 Thessalonicenzen 5. Dus wij hebben de Bijbel, Gods woord, die instrueert mij in de rechtvaardigheid. En Paulus roept ook op daar in 2 Thessalonicenzen 5 vers 15. Ziet 1 Thessalonicenzen 5, ja, vers 15. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden. Dat is onrechtvaardig. Paulus zegt sowieso al erbij, omdat wij moeten, als er iets vergolden moet worden, dan moet de overheid dat doen. Dus wij zijn niet geroepen om eigen recht te spelen. Nee, en buiten dat ook niet, doet geen ding door twist of ijdele eer met elkaar en naar elkaar toe, ja. Verkeerde motivaties. Maar jaagt altijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. In Galaat zegt Paulus ook. Dat wij moeten natuurlijk niet alleen het goede en het rechtvaardige willen doen voor onszelf hier. Natuurlijk, je broeders en zusters, de huisgenoten is geloofd. Maar natuurlijk voor iedereen. Want wij zijn ook een getuige van de Heer. Want anders lasteren we de naam van God in ons doen en laten. Dus let op, hè. Niet alleen op zondag. En niet alleen voor onze broeders en zusters. Maar gewoon in zijn hele totaliteit. Voor iedereen. Voor alles. En allen, de huisgenoten des geloofs, ja. Nou ja, maar wat is dan een rechtvaardig leven? Nou ja, dan moet je toch heel praktisch denken. Ja, wat is een rechtvaardig leven? Als je het zakenleven van mij bijvoorbeeld. Nou, dat is dat je gewoon je belasting betaalt. Eerlijk leven, ja. En ja, een eerlijk leven. Nou, er zijn een aantal hoofdstukken waar je heel direct op kan lezen. Bijvoorbeeld, laten we even naar Romeinen gaan. Romeinen, men heeft het al eens over de 10 geboden. Nou ja, inderdaad, moet je de 10 geboden doen. Nou, niet om in de hemel te komen, maar 9 van die 10 geboden, ja, dat geldt ook op voor ons. Alleen niet om, opdat wij dan gered blijven van de toren, want wij zijn en blijven gered. Maar Gods principes, die zijn natuurlijk voor de bedelende genade, en nog steeds ook in de bedelende genade deze hetzelfde. Dus als je kijkt naar Romeinen 13 vers 7, in 13 begint hij over de overheid, nou, dan zegt hij in vers 7, zo geeft dan een iegel ook wat gij schuldig zijt. Schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Overal waar je een schuld aan hebt, moet jij gewoon betalen. Nou, belasting is betalen. Belasting, de eer, een autoriteit. Nou ja, die moet je ook de autoriteit geven. Ja, dat is helemaal zo. En dan zie je in vers 8, zijt niemand iets schuldig, dan kan de liefde hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Hoezo dan? Nou, dit, gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling van de wet. Nou, dat is het, hè. Als dat nou de motivatie in ons leven is en voor iedereen, dan vervul je deze geboden gewoon. Want dan ga je natuurlijk niet stelen. Dan ga je geen overspel plegen. Dan ga ik geen zwart geld verdienen met de zaak. Ja? Hoe vaak dat ook mogelijk is. Je doet het gewoon niet. Ook omdat je de begeerte niet hebt. Want ik wil de Heere dienen. Maar de liefde doet de naaste geen kwaad. Dus wat dat betreft, met het woord van God, dat is eigenlijk een rechtvaardig, wat Jaap net zei, eerlijk leven. En de ander geen schade berokkenen. Want dat het gebeurt is natuurlijk vanwege gebrek aan liefde. Want wat is nou de oorzaak? Het middelste letter van het woord sin, hè, zonde, Engels, is I. Ik. Het gaat om mij. Ik moet het goed hebben. En ik sta vooraan. En dan komen we in dit soort de zonde. En dan komen we in dit soort praktijk komen uit. En dat zien we natuurlijk volop om ons heen in dit land, ja, en in de hele wereld. Maar wij moeten rechtvaardig leven. Er is een bepaalde reden. Wij zijn natuurlijk ten eerste, God heeft zijn leven, Christus heeft zijn leven gegeven voor ons. Niet alleen om te redden, om ons te redden van de eeuwige dood. Maar ook dat wij ook een rechtvaardig leven zouden leiden. Ja? Het zou raar zijn, ja. Dan ben je gered van je zonde en dan ga je gewoon in zonde verder. Dan komt geen mens dan, die zal kijken met jaloers naar jou. Van, ja, waarom zou ik gered worden? Toch? Maar kijk, in Filippenzen 2 vers 12... Filippenzen 2 bestaan. Wij leven namelijk in een wereld. Kijk, wij zijn gered. En als je, ja, ik vergelijk het op me zo dat als ik in een vliegtuig zit en het is 's nachts en je vliegt dan en dan zie je zo'n stad, zie je al die kleine lichtjes, hè. Maar voor de rest is alles donker. En die kleine lichtjes, dat zijn de gelovigen. Want wij zijn licht. En de rest van de wereld is in duisternis. Geestelijke duisternis. Dus als God zo naar deze wereld kijkt, dan ziet hij precies al zijn kinderen. Ja? Dat zijn allemaal van die lichtjes. En dat is precies wat Paulus hier zegt in Filippenzen 2. Filippenzen 2. Wij zijn licht, maar schijnen wij ook als het licht. Dat wil zeggen, leef ik rechtvaardig? Ben ik eerlijk? Doe ik goed? Filippenzen 2 vers 12. Ja, alzo dan mijn geliefde gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dus doe wat met je redding, ja. Wees gehoorzaam aan het woord. Want het is God die in u werkt. Wie doet het? Hij doet het in mij. Ja? Dat is de zaligmakende genade God die in mij werkt. In de inwendige mens. Kijk, het willen en het werk. Hoezo? Heb ik geen eigen wil dan? Ja, natuurlijk wel. Maar ik door de vernieuwing van mijn denken ga ik begrijpen wat de volmaakte wil van God is. Ja? En dan onderwerp je eraan of niet. En dan maak je de keus. En hij stelt je in staat om zijn wil te volbrengen. Maar mijn wil is zeer zeker beïnvloed door hem. Absoluut, dat is door het woord van God. Ik doe nu dingen die ik het verleden nooit gedaan zou hebben. Ja, dat is omdat hij dat heeft in mij bewerkt. En dan naar zijn welmaag en dat doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Waarom? Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als licht in de wereld. Zie je dat? Wij zijn onberispelijk. Wij zijn kinderen van God. Wij zijn onstraffelijk. En wij zijn lichten. Ja, dat zijn wij in positie. Maar God wil meer dan dat. Dat wij dat, want dat zie je aan de buitenkant niet. Ik bedoel, als iemand Jaap of Saar tegenkomt, ziet hij niet, oh kijk, daar loopt een licht. Hij schijnt, hij is gered, hij is een heilige. Nee, dat zie je niet als je op straat loopt. Maar je gaat het wel zien als je die persoon kent in zijn doen en laten. Dan ga je het zien. Zie je, dat het heeft met die gehoorzaamheid te maken. Het is niet alleen kennis, het is doen. En dan is het dat ik onberispelijk ben, eerlijk ben, rechtvaardig ben, oprecht, dat is het. Als een kind van God zijn, inderdaad zoals ik hoor te zijn als een kind van God. En dan onstraffelijk, niet te bestraffen. Waarom? Omdat ik leef in een krom en verdraaid geslacht, wat allemaal berispelijk, onoprecht en bestraffelijk en duister is. Ja, duister. En wij zijn namelijk niet zo. En Paulus heeft het ook geleerd. Ja, dat wij zijn. Hij heeft het zelf ook geleerd. Ook geleerd aan ons. Hij heeft het ook gedaan. Want kijk, als je Filippenzen 3 kijkt verder. Dan zie je hoe Paulus was in het verleden. Ja? Ik ga het nu allemaal lezen vanaf vers 4. Dan zie je in vers 5. Hij was een echte fariseer. Naar de wet. En hij was in vers 6 een vervolger. Hij was een fariseer die zeer hoog stond. Zeer bekend. Fanatiekeling. Ik denk dat hij allemaal 10 op zijn rapport heeft gehad. In zijn opleiding. Zo was hij. Maar dan zegt hij vers 7. Maar hetgeen mij gewin was. Ja, ik had er voordeel van. Ik was bekend. En je kan in de religie, in de wereld, kan je allemaal carrière maken. Kijk naar de katholieke kerk. Of je bent een pastoor. Of je zit in Rome, je bent een hoge kardinaal. Dat is wel een verschil, hè? In aanzien en eer en macht. Paulus zegt, nee. Dat was mijn winst, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen, al deze dingen. Al die voordelen die ik had, die acht ik allemaal schade te zijn. Waarom? Om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En ik acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Hij wil Christus winnen, kijk. En in hem gevonden worden. Kijk, hebben we het over voornemen 2017? Is dat ook mijn voornemen? Zoals Paulus. Alles acht ik direct. Maar één ding, waarom? Ik wil namelijk Christus gewinnen. Dat ik in Christus gevonden word. Kijk, niet hebbende mijn rechtvaardigheid. Dat is wat we in de wereld zien. Zonder Christus, de Partij van de Arbeid, allerlei partijen praten allemaal over rechtvaardige samenleving. Dat is allemaal hun rechtvaardigheid. Maar ik kan voor God niet bestaan. Hier staat het, niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat is werken doen. Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid, kijk, die uit God is door het geloof. Als Paulus zegt, de zaligmakende genade Gods onderwijs mij, hè, rechtvaardig te leven. Dan hebben we het over deze rechtvaardigheid die uit Christus is. En God die het doet, het wil en het werken in mij. En dan is het resultaat ook dat ik hem ga leren kennen. Dat wil zeggen in mijn ervaring. Dat ik ook de kracht van de opstanding ga ervaren in mijn leven. De gemeenschap van zijn leden zijn doodgelijkvormig geworden. Dat wil zeggen Romeinen 6, de doop in zijn dood. Ik ben met Christus gestorven, begraven en opgestaan. En ik ervaar elke dag, mijn kracht wordt in zwakheid in jou verbracht, Jan. Dat is rechtvaardig leven in deze tegenwoordige wereld. Nou, ik ga nog even naar de tekst en dan gaan we even koffie doen. Ik doe één preek, één studie. En met een pauze ertussen. En dan gaan we zo met het tweede gedeelte verder. Maar dat is Galaten 2 vers 2. Vers 16. Doch weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Dat heeft met mijn positie te maken. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden, dat weten wij. Niemand is van ons gerechtvaardigd geworden omdat wij de werken der wet hebben gehouden. Puur uitsluitend door het geloof in Christus. Dat wil zeggen, de rechtvaardiging is door het geloof van Christus. Hij heeft de wet volbracht, gedaan. En dan in vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu door in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet te niet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Nee, de genade die leert in overeenstemming met de standaard van God. Genade evangelie, ja. En de wet leert ook een rechtvaardig leven. Maar we hebben gezien, ik kan hem niet houden. Christus heeft het gedaan. Gelukkig. Als ik mij aan de wet denk rechtvaardig te gaan leven, nou wat is dan het antwoord inderdaad? Christus is toch te vergeefs gestorven. En zo is het niet, ja. Goed, dan gaan we zo verder met rechtvaardig en dan godzalig leven. Dus we houden even een kwartiertje pauze en dan zijn we zo weer bij jullie terug.